Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 122, daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Psalm 122, vers 1. Vanmorgen hebben wij de belijdenis van het geloof gedaan. Laten wij ons nu plaatsen voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. Aansluitend zingen wij uit Psalm 105, Psalm 111, het vijfde vers. Psalm 111, vers 5, na de lezing van de wet. En tijdens het zingen van dat vers zal ook de tafel in gereedheid worden gebracht om de voortzetting van het avondmaal te kunnen houden. Dus wij stellen ons voor de wet van God en daarna zingen wij Psalm 111, vers 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heere. En ge zult de Heer uw God liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij zegen vragen over de voortzetting van de bediening van het avondmaal. Trouwe God, wij staan opnieuw gereed om de nodiging te horen. En u bent niet moe om uw nodiging uit te laten gaan en uw stem te laten horen. En Heer Jezus, wij danken u dat sinds u zelf het avondmaal hebt ingesteld, telkens weer de kracht van uw vergoten bloed, van uw verbroken lichaam in uw kerk ondervonden is. Al die duizenden jaren heeft u laten zien dat het niet leeg en zinloos is. Maar dat u met de uiterlijke tekenen ook de innerlijke kracht en genade geeft. Heere, wij bidden u, doe het nu ook. Laat de woorden tot onze harten mogen ingaan. Laten wij ze met geloof mogen beantwoorden. Breng allen die zullen komen in de belijdenis van geloof en hoop. Heer, als er twijfel en aarzeling in ons hart is, u weet het. Laat die vrijmoedigheid die er aan uw kant is, ons tot vrijmoedigheid mogen brengen. Zo zien wij op tot u, laat alles in goede orde mogen verlopen. Wij vragen u dit in Jezus' naam. Amen. Wij lezen in Hebreeën 10 vers 39. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen die geloven tot behoud van de ziel. Dit vers laat zien dat het van twee in één is. Of wij onttrekken ons actief, of wij geloven. Het laat ook zien dat het tweeërlei uitkomst is. In het ene geval staat erbij tot het verderf, tot de ondergang. In het andere geval, voor degene die geloven, tot behoud van de ziel. En zo mag het woord en de nodiging van de Heer Jezus klinken. De schrijver van de Hebreeënbrief mocht de goede hoop hebben dat al degenen die de brief lazen niet waren van degenen die zich zouden onttrekken. Maar, zegt hij, wij geloven tot behoud van onze ziel. Zo gaat het woord ook nu uit. Laat al degenen die vanmorgen niet zijn aangeweest, die het recht hebben, kerkelijk gezien, om hier aan deel te nemen, laten zij die afweging maken. Wat doe ik? Onttrek ik mij tot verderf? Of geloof ik tot behoud van de ziel? Deze nodiging gaat uit. En ieder die gelooft in deze Heer Jezus Christus, die mag de tekenen van brood en wijn ontvangen, als een bewijs tot het behoud van de ziel. Kom dan, alle dingen zijn gereed. Er zijn nog plaatsen aan deze tafel. Er is nog plaats bij Christus. Er is brood genoeg, er is wijn genoeg. Het offer van de Heer Jezus is overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. Dan is het zeker genoeg voor de zonde van elke zondaar. Hij nodigt en hij roept. Is er nog iemand die komen wil en zijn roepstem met geloof wil beantwoorden? Als er verder niemand is, zullen we met de bediening van deze tafel, de avondmaalsbediening op deze zondag, gaan besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij samen lezen uit Hebreeën 10, vers 35 tot en met 39. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des looms heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van nood, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de belofte moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd zijn hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, zegt God, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve, maar van degene die geloven tot behoud van de ziel. Wat een rijke belofte is dit. De Heere Jezus zegt in Matthäus 10 vers 28. Vrees niet degene die wel het lichaam kunnen doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. God is degene die over onze ziel beschikt. En dat moet ons brengen tot diep ontzag en vrees zoals er staat in Matthäus 10. Maar hier brengt het ook tot vreugde. Want als God onze ziel behoudt door het geloof in de Heer Jezus, dan mogen wij ook vast en zeker zijn dat wij behouden zijn en dat onze eeuwige bestemming vast ligt. Wat er ook met ons lichaam gebeurt, wat er ook in de tijd gebeurt, maar onze ziel is behouden door het eenvoudige geloof in de Heer Jezus Christus. Laten we daarvan zingen uit Psalm 89... Psalm 89, het 8e vers, gij toch, gij zijt een roem de kracht van hunne kracht. En wat er verder volgt over het strijdperk van dit leven, Psalm 89, vers 8. Wij lezen het laatste gedeelte uit het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen. En in ieder spreekt in zijn hart al dus, Psalm 103, loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn, door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heere lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zullen de avondmaalsbediening afsluiten met het dankgebed uit het formulier. Aansluitend zullen wij ook bidden om de opening van het woord en de verlichting van de geest in het vervolg van deze dienst. Laten wij bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid onze enige geboren zoon tot een middelaar en een offer voor onze zonden en tot de spijs en drank van het eeuwige leven gegeven hebt. En dat God ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. U hebt ons ook tot sterking van dat geloof door uw lieve Zoon Jezus Christus het avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat ge door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wil laten dienen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere God, we danken u voor alles wat u ons op deze dag al gegeven hebt. In de prediking van het woord van morgen, in de bediening van het avondmaal van morgen en ook nu. We danken u, Heere, dat u tot ons spreekt en in onze eigen handen en in onze mond geeft wat u belooft door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden, Heere, dat ook het woord van de prediking dat wij gaan horen daartoe dienen mag om ons aan te sporen en te helpen om te leven in het christelijke geloof en het oog te richten op wat u weggelegd hebt en beloofd hebt voor al degenen die op u hopen. Geef een goede dienst, help ons in het luisteren, help uw dienaar in het spreken en geef ook hem wat hij nodig heeft, een geest en lichaam, om uw woord te mogen brengen. We bidden voor broeder Pols opnieuw, als we hoorden dat de operatie moest worden uitgesteld. Wat een tegenvaller voor hem. En toch, Heere, u leidt zijn leven. Laat hij die troost mogen hebben en vertrouwen op de wijsheid van uw weg, die wij niet kunnen begrijpen. Er is geen doorgronding van uw verstand. Wees bij hem en bij zijn vrouw. We bidden voor het echtpaar van Wezel en het echtpaar van de Wal. Zoveel jaren mochten ze samen zijn, 62 jaren. Ze zullen in al die jaren vele huwelijken hebben gezien, die door de dood ontbonden werden of op andere wijze tot een einde kwamen. U heeft hen gespaard. Heere, wat een voorrecht, wat een verwondering. Laat ook de hoop voor de toekomst op u mogen zijn. De vreugde van een huwelijk is goed en groot, maar het blijft niet. U heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, dat wij eenmaal als de dood zal komen, niet meer zullen getrouwd zijn, maar mogen zijn als de engelen in de hemel. Laat dat een uitzicht en verlangen mogen zijn, ook al kan er het opzien zijn, als het moment zal gaan komen dat ze elkaar missen. Ere geeft de dankbaarheid en vreugde voor elke dag die ze samen mogen hebben. We danken u voor de dienst eerder deze middag van Brug 010. We danken u dat daar mensen waren bij wie u in het hart werkte, zodat zij wilden komen. Ze hebben het woord gehoord. We bidden, Heere, dat zij u niet alleen zullen zoeken, maar ook mogen vinden. We danken u voor de kerkenraadsvergadering die hier achterliggende week was. Zegen de kerkenraad, Heere, alle plannen, alle activiteiten, al ons denken. Het doet geen nut als u uw zegenen niet aan geeft. Maar als u uw zegen geeft, Heere, zullen zelfs gebrekkige en onvolkomen overwegingen en besluiten ten goede mogen zijn. Laat zo het werk van de kerkenraad mogen gebeuren. We bidden voor het speciaal onderwijs. We bidden voor de kinderen die daar gebruik van mogen maken. We bidden voor de gezinnen waar deze kinderen uitkomen. Heere, als de weg anders is dan gebruikelijk, toch is het uw weg. We bidden, Heere, dat u dat vertrouwen geeft en dat u ook dat onderwijs zegenen wilt. Wees met de ouderen in onze gemeente. Geef, Heere, dat zeker zij ook mogen leven bij de hoop die zich richt op wat komen zal. Als zij ongetwijfeld veel teleurstellingen in hun leven hebben meegemaakt, verdriet kennen, gemis ervaren, rouw wellicht, lege plaatsen, toch, Heere, wat u belooft, stijgt ver uit boven alles wat deze wereld te bieden heeft. Wees ze nabij en bijzonder bidden wij voor de weduwen en de weduwnaren. Sterk ze in het dagelijkse gemis, in de ervaring dat een geliefde ontvallen is. Zegen de wezen die beide ouders intussen verloren zijn. Heere, geef dat het een weg mag gaan. Zoals Psalm 27 dat zegt, vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere denkt aan mij. Wees ieder van ons nabij. U kent ons persoonlijk, u bracht ons hier. U leidt ons leven. Laat er een woord voor ieder van ons persoonlijk mogen zijn. Een woord op zijn tijd. Zo leggen wij bij voorbaat deze dienst in uw handen. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 19 tot en met 39. Hebreeën 10 vanaf vers 19 tot en met 31. Het woord van God spreekt als volgt hier tot ons, omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij hebben een grote priester over het huis van God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar een schrikkelijke verwachting van het oordeel en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mijne is de wrake, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking vinden we in vers 24 en 25. Hebreeën 10, vers 24 en 25. En laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping de liefde en de goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Laten wij boven de preek schrijven, liefde tussen geloof en hoop. Liefde tussen geloof en hoop. De aansporing in vers 22 gaat over geloof, in 23 over hoop en in 24 over de liefde, geloof, hoop en liefde. En het thema is liefde tussen geloof en hoop. Drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste de taak van de gemeente, ten tweede het belang van de gemeente en ten derde de oproep aan de gemeente. Ten eerste de taak aan de gemeente, namelijk om op elkaar acht te nemen en elkaar aan te sporen, te vermanen. Dat is de taak van de gemeente. Ten tweede het belang van de gemeente. Wat als dat niet gebeurt? En zoveel te meer staat er als gij ziet dat de dag nadert. Het staat in het perspectief van het komende oordeel, het belang van de gemeente. En dan de oproep aan de gemeente, laat ons. Vers 24 en 25, laat ons. Die aansporing hebben we eerder gezien en die wordt hier herhaald. Liefde tussen geloof en hoop. De taak van de gemeente, het belang van de gemeente, de oproep aan de gemeente. Laten we zingen uit Psalm 95... Psalm 95, vers 1, 3 en 4. Kom, laat ons samen. Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En dan vers 3. Kom, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. En ook vers 4. Psalm 95, vers 1, 3 en 4. Gemeente, dit vers, zeker vers 25, is soms al te bekend. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Het is een beetje een domineestekst. Een tekst die ambtsdragers graag in de mond nemen. Tegen mensen die af en toe wel eens naar de kerk komen en af en toe niet. En dan pak je de Bijbel erbij en dan zeg je, kijk, het staat in de Bijbel, je moet naar de kerk. Misschien dat u of jij ook wel zo die tekst leest en je denkt, nou, ik zet me maar alvast schrap, want nu gaat het komen. Er zijn kerken waar ze één keer per zondag dienst hebben en dan wordt deze tekst aangehaald om de mensen aan te sporen om toch elke zondag naar de kerk te komen. Er zijn gemeenten zoals wij, waar we twee keer per zondag dienst hebben. En dan wordt de tekst gebruikt om de mensen aan te sporen om twee keer per zondag naar de kerk te komen. Er zijn gemeenten, zeker in Zeeland denk ik, zijn ze nog wel, waar ze drie keer op een zondag kerk hebben. En dan kun je de tekst gebruiken om de mensen aan te sporen om drie keer te komen. Want het staat in de Bijbel. En vergeet ook niet de weekdiensten als je die hebt. Daar hoor je te zijn, want wij moeten onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Ga naar de kerk. Neem je plek in. Wees waar je zijn moet. Kerkbank in. Kerkbank uit. Zou dat de betekenis van dit vers zijn? Nee, gemeente, dat is de betekenis van dat vers niet. Ligt ook niet zo voor de hand. Als je de versen ervoor tot je door laat dringen, vers 22 en 23... Als we juist hebben gezien in de preken die we gehoord hebben, dat het niet gaat om uiterlijk gedrag, maar om een innerlijke houding van geloof en van hoop. Dan ligt het totaal niet voor de hand om dan af te sluiten met een vorm van gewenst gedrag. Religieus gedrag. Sociaal gedrag. Tja, dat kan ik wel doen, laat ik het maar doen. Elke zondag. Op mijn plek zijn. Wat dan wel, gemeente? Hoe kan het dat deze woorden op dit moment hier in de Hebreeënbrief staan? Ik heb al iets gezegd over de historische situatie waarin deze mensen verkeerden. Waarschijnlijk, al is het niet zeker, maar waarschijnlijk is de brief gericht aan de Joodse mensen in Jeruzalem. En ze hebben daar te maken met verdrukking, met smaad en met roving zelfs, zeggen vers 33 en 34. Dus als je in die omgeving christen bent en samenkomt met medegelovigen, dan kon je zomaar onderweg in gezicht gespuugd worden, geslagen worden. Er konden andere vormen zijn van geweld. Begrijpelijk dat mensen zichzelf de vraag stelde, zal ik wel gaan? Zal ik maar thuis blijven? Zal ik maar kiezen voor de veiligheid? Begrijpelijk toch? Om niet bij elkaar te komen in de onderlinge bijeenkomst. We kunnen diezelfde vraag ook nu stellen, gemeente, op een wat andere manier. Er zijn zoveel mensen in ons land die zichzelf wel degelijk als gelovig beschouwen, maar niet als kerkelijk. Kun je daar wat van zeggen? Moeten we dat afwijzen? Moeten we dat accepteren? Er zijn veel mensen die de kerk zien als een restaurant. Je bezoekt eens af en toe een dienst. Het is net als bij een restaurant. Je gaat een keer uit eten. Het smaakt heerlijk. Voortreffelijk. Maar je woont er niet. Af en toe eens een keer. Nou, zo gaan veel mensen naar de kerk. Als je zin hebt, als je verlangen hebt, dan ga je erheen. En het smaakt uitstekend. Het is goed om er te zijn, maar ook zeker niet elke keer. Of misschien om eens wat dichter bij huis te blijven. Er zijn heel wat mensen, ik heb ze in de loop der jaren in grote aantallen gesproken, die zeggen, ja, in mijn eigen gemeente voel ik me eigenlijk niet zo op mijn plek. Ik heb er toch wel moeite mee met dingen, hoe ze hier gaan, maar nou ja, door de week kan ik in ieder geval via internet wel allerlei preken beluisteren. En ik heb thuis nog veel goede boeken staan en dat is dan de manier waarop ik geestelijk aan mijn voedsel kom. De zondagen zijn soms wat mager, maar de andere dagen van de week vullen dat wel op. Gemeente, hier is de eerste en belangrijkste, misschien wel de belangrijkste les van dit gedeelte. Deze twee versen gaan niet over de kerkdiensten, het belang van kerkdiensten, maar gaan over het belang van de gemeente. Want hoe staat het in 24? Laat ons op elkaar acht nemen, tot op scherping de liefde en de goede werken. En ja, inderdaad, in dat kader, laat ons onze onderlinge bijeenkomst, onze onderlinge ontmoeting niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen. Let op die woordjes, twee keer, elkaar. En natuurlijk vind ik de preek belangrijk, en u en jij ook, hoop ik. Maar de preek is toch eenrichtingsverkeer. Dat is niet elkaar vermanen, elkaar aansporen, elkaar bemoedigen. Daar gaan die teksten over. Elkaar wederzijds. Dus deze teksten zeggen niet dat wij preken nodig hebben, maar wij hebben mensen nodig. Mensen om ons heen. En de zorg van de schrijver, waarom hij deze woorden met nadruk doorgeeft, is dat er mensen zullen zijn, gelovigen, die geestelijk wegglijden. Wegglijden. Misschien vallen ze niet van een geloof, maar ze glijden van een geloof. Hij plaatst dat in het licht van de dag die komt. Hij zegt er immers achteraan, dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag des Heren, de dag van het oordeel, de dag van de wederkomst, nadert. Hij zegt, zal het dan wel goed gaan met die mensen die we missen? Met die mensen die niet meer in het onderlinge verkeer van de gemeente aanwezig zijn. Dus dit is duidelijk, gemeente. We kunnen en mogen deze tekst niet samenvatten en zeggen, als we maar een trouwe opkomst hebben, dan is deze tekst ook weer voldaan. Als er 1000 mensen elke zondag in de kerk zitten, en we kunnen zeggen, wat was het weer vol in de kerk, dan is het wel goed. Nee, gemeente, het kan zijn dat je gemeente van 1000 man hebt en toch onder het oordeel van deze tekst valt. Wanneer dan? Nou, als iedereen zijn plekje inneemt en op dezelfde manier de kerk weer uitgaat. Als er geen onderlinge vermaning is. Als ieder maar voor zichzelf leeft. Voor zichzelf gelooft. Als er geen enkel onderling contact is. Dan vallen wij onder het oordeel en de waarschuwing van deze tekst. Als er geen onderlinge verbondenheid is. Als er simpelweg geen onderling gesprek is. Geen aansporing en vermaning. Dus elke gelovige heeft uiteraard de prediking nodig. Maar elke gelovige heeft ook de onderlinge ontmoeting nodig. Daarom is het goed als wij avondmaal hebben dat we dat niet in ons eentje doen. Ieder voor zich thuis. Maar samen. Elkaar ontmoeten. En dat is ook goed om elkaar daarop aan te spreken. Om iemand die voor het eerst aan mocht gaan aan de tafel te zeggen, fijn dat je er was. Of tegen iemand die niet aangaat te zeggen, joh, we missen jou aan de tafel. Kun je daar wat over zeggen? Of laten we elkaar op dat moment de vrijheid? Nee, laten we elkaar op elkaar acht nemen. Elkaar opscherpen. Elkaar vermanen. Nou, zegt iemand, wat nu als ik mij in mijn eigen gemeente niet thuis voel? Misschien zijn er gasten hier aanwezig die met die vraag zitten. Misschien zijn er wel eigen gemeenteleden die met deze vraag zitten. Wat nu als ik mij in mijn gemeente niet thuis voel? Als ik mij geestelijk eenzaam voel? Als ik geen mensen om mij heen heb met wie ik geestelijk dingen kan delen? Als ik nooit iemand kan aanspreken en nooit ook zelf wordt aangesproken? Ja, dan moet ik eerlijk zijn en duidelijk zijn. Dan zit je niet in een goede gemeente. Dan is die gemeente niet goed. Niet christelijk zoals het behoort te zijn. Want daar is die onderlinge aanspraak en vermaning wezenlijk. En als je ziel je lief is en als je niet weg wil glijden en voort wil gaan totdat de dag komt dat Jezus weer zal komen om te oordelen, dan is het zaak om op zoek te gaan naar een gemeente waar dit wel aanwezig is. Of wellicht de kerkraad of andere mensen aan te spreken, aan te sporen, gaat het wel goed met ons. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, het belang van de gemeente. De taakgemeente, de betekenis van de gemeente kunnen we zo verwoorden, zoals ik het in het thema heb genoemd, liefde tussen geloof en hoop. Vers 22 spreekt over het geloof. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van het geloof. Geestelijk leven begint met geloof. Geestelijk leven begint met volle zekerheid van het geloof in de Heer Jezus Christus. Het doel, het uitzicht, de toekomst van het geestelijk leven is de hoop. Daar hebben we vanmorgen over gehoord. Wat nog uitstaat, wat nog komen zal, de hoop. En daartussenin, tussen dat begin van het geestelijke leven en dat vergezicht van de hoop, daartussen zitten wij nu en daar geldt de oproep van de liefde. Geloof, hoop, liefde. Laat ons, zegt de tekst, vers 24, laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping van de liefde. Blijkbaar, gemeente, was het toen al zo dat de mensen in de gemeente niet zo volmaakt waren dat liefde en goede werken vanzelf gingen. Want ze hadden allemaal een aansporing nodig. Bij u, bij jou, bij mij gaat het ook niet vanzelf. Toch? Worstel je er nooit mee dat goede werken soms toch wel lastig zijn? Worstel je daar nooit mee dat die liefde tot God en de naaste soms al heel klein lijkt te zijn? Laten we maar eerlijk zijn. Het is allemaal niet zo automatisch. Het is allemaal niet zo dat als je gelooft, dan gaat de rest wel vanzelf. Het is niet zo dat als dat begin maar goed is, dan gaat de rest vanzelf wel komen. Nee, we hebben elkaar nodig en we moeten elkaar aansporen tot liefde en tot goede werken. Bijvoorbeeld, veel mensen, we horen dat ook wel op de huisbezoeken terug, veel mensen worstelen met de stille tijd. Ja, ik zou er eigenlijk meer tijd voor vrij moeten maken om in mijn Bijbel te lezen, goed boek, dagboek, om te bidden. Maar het lukt niet zo. Nou, wat heb je dan nodig? Elkaar. Stille tijd is goed, jazeker. Maar het is gelukkig meer, gemeente. We hebben de zondagsontmoetingen. We hebben de huisbijbelkring. We hebben de verenigingen. We hebben, jongelui, we hebben de catechisatie. Ook daar kun je geestelijk onderwijs krijgen. Als het op je eentje misschien soms zo lastig is, zo moeilijk is. Doe het dan samen. Als alleen bidden zo moeizaam gaat soms. Kom naar de gebedskring om het samen te doen. We hebben elkaar nodig. Daar is de gemeente voor. Als er niemand is die op jou toeziet en er is nooit eens iemand aan jou vraagt hoe gaat het eigenlijk geestelijk met je, dan glij je weg. Dan verzwakt het geloof, dan kwijnt de hoop, de zekerheid verdwijnt, die onwankelbare belijdenis van de hoop klinkt toch niet meer zo heel stellig. Sommige mensen worstelen met een verslaving. Verslaving aan drank, verslaving aan porno, verslaving aan games. Hoe kom je daar ooit vanaf? Als je niet andere mensen hebt met wie je dat durft te delen en te vertellen. Als er niet andere mensen zijn die voor jou bidden en die af en toe eens vragen, die toezien, die meedenken, misschien een computerprogramma of iets anders. Andere manieren om je erbij te houden. Want in je eentje red je het niet. En kom je er niet van los. Je hebt elkaar nodig. We kunnen de gemeente ook in een ruimer perspectief zien. Als we die drie groepen van aansporingen, laat ons toegaan, vers 22. Laat ons de belijdenis der hoop vasthouden, 23. En laat ons op elkaar acht nemen, 24 en 25. We kunnen het ook zo zien. Ik gebruik wat moeilijke woorden, ik kwam ze ergens tegen en ik vond dat wel trefzeker gezegd. Het christelijke geloof, zei die schrijver, gaat over drie dingen. Het gaat over wat hij zei, transcendentie, zingeving en gemeenschap. Wat is transcendentie? Dat betekent dat je ergens ervaart dat er meer is dan alleen wat je ziet. Transcendentie, besef van het hogere. Een gevoel van een goddelijke aanwezigheid. En besef dat deze wereld niet toevallig en zomaar gekomen is. Maar geschapen is door een God, door een almachtige God die op een overweldigende manier deze wereld draagt. Dat noemen we transcendentie. Er zijn veel mensen die dat gevoel lijken te missen. Je hebt genoeg aan eten en drinken en vrolijk zijn. Je hebt genoeg aan drie vragen. Wat zal ik eten, wat zal ik drinken, waar zal ik mij mee kleden? En daarmee is een catechismus klaar. Gebrek aan transcendentie. Het tweede, de hoop richt zich op zingeving. Het is niet allemaal doelloos, het is niet zinloos. Maar het is perspectief, er is hoop, er is uitzicht. Wie dat niet heeft, vraagt zich af bij alles wat hij doet, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom ga ik eigenlijk naar school? Waarom zou ik een diploma halen? Waarom zou ik mij inzetten? Waarom eigenlijk? Als je geen hoop hebt, heb je geen zingeving. Nou gemeente, en dan komt het punt. Transcendentie en zingeving kunnen niet zonder gemeenschap. Als je geen mensen om je heen hebt, dan verlies je uiteindelijk het besef van het hogere. En verlies je de hoop en de zingeving. Zo belangrijk is de christelijke gemeente. Zo belangrijk is het om elkaar aan te sporen. Bekende voorbeeld. Kinderen, misschien hebben jullie wel eens een keer een kampvuur gemaakt. Of een barbecue in ieder geval. Met een kolenvuur. Stel je voor dat er een heel rood, zo heet is het, een rode kool in ligt. En je pakt die met een tang eruit en je legt hem een meter opzij. Dan kun je erop wachten, na een tijdje is hij helemaal koud. Dat hete kooltje wordt koud als hij niet andere hete kolen om zich heen heeft. Zo is het ook met ons. Als je uit de gemeente, uit de gemeenschap, uit het contact met andere mensen wordt weggehaald, dan koel je af en doof je uit. Daarom is die gemeente zo belangrijk. Daarom kun je geen christen op je eentje zijn. Daarom hebben wij mensen nodig. Die ons aansporen, die ons helpen, die ons zo nodig waarschuwen, die ons bemoedigen. Als dat niet gebeurt, verlies je het geloof en verlies je de hoop. Zo ernstig is het wel. Want het staat in het kader van de dag die komt. Soms, gemeente, verbaas ik mij daar wel eens over. Er zijn christenen waar dan ook ter wereld, in landen waar vervolging is. Ik heb ooit gehoord dat er twee christenen waren die afspraken om elkaar elke nacht, 's nachts om 3 uur, even te bellen of een berichtje te sturen. Even een moment van contact, midden in de nacht, overdag was veel te gevaarlijk. En wij hebben alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dus bijna elke avond van de week wel wat in onze gemeente. Maar we zijn zo druk. En zo makkelijk laten we die momenten van contact schieten. Andere christenen ter wereld zouden jaloers op ons zijn als ze zien hoeveel wij samen kunnen doen en mogen doen en voor elkaar kunnen betekenen. Dan kom ik toch weer even, toch wel terug bij de onderlinge ontmoeting, bij de kerkdiensten. Geef niet toe aan de gedachte dat je soms niet zoveel zin hebt. Of dat je een keer blijft liggen of dat je denkt, ik luister de preek wel na. Kan allemaal, ja. Denk eens aan christenen elders ter wereld. Die zouden dat niet zeggen. Die zouden zo blij zijn als ze broeders en zusters samen mogen ontmoeten. En daarom, gemeente, onze derde gedachte is er een oproep aan de gemeente. Laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping van de liefde en van de goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar laat ons elkaar vermanen. Opvallend is het dat er wordt aangespoord tot liefde en goede werken, staat er in vers 24. Er staat niet dat je kritiek moet hebben als andere mensen dingen doen die je niet goed vindt. Er wordt niet opgeroepen tot veroordeling en afwijzing. Dat is vaak waar mensen bang voor zijn, hè? Die oogopslag, die beoordelende blikken. Nee, staat er. Er staat geen oproep om andere mensen te waarschuwen dat ze op verkeerde pad zijn en verkeerde dingen doen. Maar er staat een aansporing om ze aan te zetten tot liefde en goede werken. De nadruk ligt op het goede, op het positieve, op de aansporing, op de bemoediging. Dat is de oproep die wij meekrijgen, gemeente. Als wij zelf aan de tafel hebben mogen zitten. Als wij die genade van God voor ons hebben mogen ontvangen. Dan is hier een aansporing om te zien naar mensen om ons heen. Mensen in de gemeente, andere christenen. Bemoedig ze. Spoor ze aan, scherp ze op, er staat een indringend woord. Tot liefde en goede werken. Jacobus zegt, Jacobus 5, vers 19 en 20. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling van zijn weg bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonde zal bedekken. Dat kan door u, dat kan door jou. Omdat iemand aanspreekt en aanspoort. Als je toch wel zorgen hebt over iemand die is afgedwaald. Wat een rijke vrucht kan er voortkomen uit de eenvoudige vraag van belangstelling. En liefdevolle zorg. Ja, zegt iemand, moet ik dat gaan doen? Moet ik andere mensen aan gaan spreken? Ja, de aansporing is niet alleen dat je aangespoord moet worden. Daar hebben we dan een kerkraad voor en zo, hè? Die komen op huisbezoek en die sporen je aan. Nee, er staat dat je zelf ook aan moet sporen. Ieder van ons heeft die taak, heeft die opdracht om andere mensen aan te moedigen, aan te sporen. Ja, zeg je, moet ik dat doen? Ik heb zelf zoveel problemen. Ik heb er helemaal geen energie en tijd voor. Mijn eigen geloof is zo zwak. Mijn hoop is zo onvolmaakt. De mensen zien mij aankomen. Moet ik andere mensen aan gaan sporen tot liefde en goede werken? Ja, toch wel. Toch wel. Want de Bijbel spreekt niet over mensen die bedweters zijn. Die het allemaal zo precies weten. En die zelf boven al die twijfelingen en al die ongemakken van een menselijk leven verheven zijn. De Bijbel gaat niet uit van volmaakte, foutloze mensen die van bovenop af opleggen hoe de goede gemeente zich gedragen moet. Maar van zondige mensen. Die zelf van genade leven en andere mensen aansporen om van genade te leven. Er wordt wel gezegd, het is de ene bedelaar die aan de andere bedelaar vertelt waar hij brood te krijgen is. Dus misschien heb je veel zorgen. Misschien heb je zelf een onvolmaakt geloof. Misschien is je hoop niet zo standvastig als je zou willen. Dan toch toezien op andere mensen. Toch hen bemoedigen. Toch hen aansporen. Toch hen helpen. Toch hun oog richten op de Heer Jezus Christus en hun hoop richten op de toekomst die Hij beloofd heeft. Ooit hoorde ik van een predikant die op bezoek kwam bij een gemeentelid van hem. De man was 85 jaar oud geworden. En hij zocht hem op, had een gesprek met hem. En die dominee die stelde de vraag aan het oude gemeentelid. Meneer, 85 jaar bent u geworden. Mooie leeftijd. En als u straks sterft, meneer, waar bent u dan? De oude man begon te huilen. En dat was niet omdat hij geen antwoord had. Dat was niet omdat hij geen geloof had. Maar hij zei, dominee, u bent 85 jaar geworden. En u stelt u aan mij de vraag waar ik straks zal zijn in de eeuwigheid. Dominee, u bent de eerste die ooit in mijn leven die vraag heeft gesteld. En die man huilde. Dat er nooit iemand was geweest die hem die vraag had gesteld. Het is goed om in de gemeente te vragen naar elkaars vakantie. De vraag hoe het geweest is. Hoe de reis was. Maar we zijn geen christelijke gemeente om naar elkaars vakantie te informeren. Stellen we elkaar ook de vraag waar de levensreis heen is. Durven we dat? Ja, als we bewogen zijn met die ander. Als we hem aan willen sporen, als we hem willen bemoedigen. Als we het een keer uit zijn eigen mond of haar eigen mond willen horen. Waarheen is de reis? Stel die vraag maar. Doe het maar. God kan het gebruiken. God zal het gebruiken. Om samen elkaar te vermanen. Stel die vraag. Vraag eens door. Spoor aan tot liefde en goede werken. Want gemeente, wat is er nu hoopgevender? Wat is er troostrijker? Wat is er mooier? Dan te mogen weten dat we gezamenlijk op weg zijn naar die dag. Zoveel te meer als de dag nadert. De dag van Jezus Christus. Wat zou het een vreugde zijn als we dat van elkaar zouden mogen weten, gemeente. Dat niemand van ons zou achterblijven. Dat niemand van ons zich zou onttrekken ten verderve. Maar dat wij mogen uitzien naar die dag dat onze Heere Jezus Christus komen zal. Toen Guido de Bre de Nederlandse geloofsbelijdenis afronde, was zijn laatste zin niet in de ik-vorm, maar in de wij-vorm. Dit schreef hij. Daarom verwachten wij, meervoud, daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus, onze Heere. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 69, vers 14. De lofzang van hemel, aard en zee, uitziende naar het herstel dat God belooft. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen bouwen uit het stof. En wat er volgt, Psalm 69, vers 14. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere, dat wij ook deze aansporing vanmiddag mochten ontvangen vanuit uw woord. En dat ook deze dag mocht staan in het licht van de laatste der dagen als Jezus Christus zal weerkomen. En alle zonde, alle gebrokenheid, alle verlorenheid zal wegdoen. Als hij de tranen van onze ogen zal afwissen. En als de hemelse vreugde zal aanbreken. Heren, we bidden dat wij elkaar zo mogen zien, elkaar mogen bemoedigen en aansporen, zo nodig waarschuwen en vermanen. Omdat wij niet willen zijn van degene die zichzelf onttrekken ten verderve, maar van degene die geloven tot behoud van de ziel. Heren, zo bidden wij voor elkaar, houdt u de gemeente vast. Wij kunnen dat zelf niet. Heren, laten we niet tevreden zijn met uiterlijk gedrag. Ook als we aan het begin staan van het nieuwe seizoen en er allerlei ontmoetingen en activiteiten zijn, geef dat we aan de activiteiten niet genoeg hebben, maar dat wij zoeken naar geestelijke ontmoeting. Door elkaar geestelijk te helpen, Heren, we bidden voor die mensen in ons midden die geestelijk eenzaam zijn, die worstelen met de persoonlijke zonde, die er niet los van komen. Geef dat zij broeders of zusters mogen vinden met wie zij dit durven te delen. En dat die door de kracht van uw geest zo'n zondaar mogen bekeren en menigte van zonde mogen bedekken. Heren, zo leggen wij ook deze dienst terug in uw handen. En dank voor alles wat u ons vandaag gegeven hebt. Wees bij ons in de week die voor ons ligt. Help in alle bezigheden en taken die we wachten in ons dagelijks werk. Breng ons volgende week zondag in uw huis samen onder uw woord. Zodat wij mogen leven bij het geloven, bij de hoop en bij de liefde. Wij bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Psalm 133, wij zingen vers 1 en 3 als onze slotzang. Ik zie hoe goed, hoe liefelijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. En vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Psalm 133, vers 1 en 3. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.